Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom en ook allen die met ons meeluisteren op deze zondagmiddagdienst van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Zeist. Ook vanmiddag hoopt dominee Klomp voor te gaan en hij wil preken uit het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 1, de versen 18 tot 25. En hij wil uit de Heidelberg Catechismus zondag 14 behandelen over de geboorte van Christus. Matteüs 1, vers 18 tot het einde. De psalmen die wij willen zingen zijn psalm 89, de versen 9 en 15. Psalm 33, vers 10. Psalm 42, de versen 1, 3 en 5. Uit de lofzang van Maria, de versen 1 en 3. En de slotzang, psalm 150, vers 1. Ik zal alles voor u herhalen. We zingen uit psalm 89, de versen 9 en 15. Psalm 33, vers 10. Psalm 42, de versen 1, 3 en 5. Uit de lofzang van Maria, de versen 1 en 3. Psalm 150, vers 1. Schriftlezing uit Matteüs 1, vanaf vers 18 tot het einde, en uit de Heidelberger, zondag 14. Namens Kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst. Thank you.
zegen. In de naam van de Vader die zondaren verkiest en van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de eerstgeborene uit de doden en daarom de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons samen zingen, gemeente, uit Psalm 89, de versen 9 en 15. Gij hebt alleer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. En dat is uiteindelijk de Heer Jezus Christus. En daarom ook vers 15. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt, zijn zaad zal eeuwig zijn. En wat er verder volgt, Psalm 89, vers 9 en 15. Wij willen in verbondenheid met Gods levend gemaakte kerk over het rond der aarde eerst belijdenis doen van ons algemeen niet te betwijfelen christelijk geloof in aansluiting aan de 12 geloofsartikelen en aansluitend zingen Psalm 33 vers 10, zijn machtige arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen en daarom in de grootste smarten blijven onze harten in die Heere gerust. Psalm 33 vers 10, na de geloofsbelijdenis, u spreken mij na in uw hart al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De kerkraad heeft mij verzocht om te willen preken over zondag 14 uit de catechismus en dat wil ik heel graag doen. En die handelt over de geboorte van de Heer Jezus, dus de schriftlezing is daarop afgestemd. En daarom wil ik met u lezen uit Gods woord Matthäus 1 en daarvan nader vers 18 tot en met vers 25. Ik noem u als schriftlezing Matthäus 1 vers 18 tot en met vers 25. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet toen hij zei: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Emmanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En Jozef gaf hem de naam Jezus. Tot zover de schriftlezing voor vanmiddag. Maar we willen eerst bidden om de onmisbare zegen van de Heere. Mag ik u voorgaan in gebed. Almachtige en eeuwige God, ook vanmiddag sluiten we eerst de ogen en vouwen de handen en neigen ons hart tot de vrezen van uw naam. En dan mogen wij op grond van de voorbeden van de Heere Jezus tot u vluchten met onze gebeden en verwachten dat de advocaat in de troon van de genade de inhoud van het echte gebed zal brengen bij de Vader tot verhoring, zodat we verwonderd mogen staan over uw zegen ook vanmiddag, en dat de dank ook weer zal opstijgen tot het hoogste adres. Wat een zegen, Heere, dat we vanmiddag weer in de kerk mogen zijn of thuis hebben afgestemd op deze eredienst. Niemand legt ons een stroopbreed in de weg om openlijk voor uw naam uit te komen, en daar mogen we voor danken. Want het aantal kerkmensen, betrokken kerkmensen in Nederland, dat neemt af. En de moeilijkheden in de samenleving nemen toe. Al mogen we ook dankbaar zijn voor zoveel goede dingen nog. Heren, zegen ons als we u mogen kennen. En daarom ook verlangend waren om weer naar uw huis te gaan op deze zondag. En instrueer ons ook om door de Heilige Geest toegepast aan ons hart ook de diepe van het geloof om te kunnen zetten in woord en daad als straks de werkweek weer aanbreekt. Wij bidden om uw zegen voor het kerkelijke leven, Heere, ons eigen kerkelijke leven. Wat is er wat aan de hand? Wat is het jammer dat mensen boven het gezag van uw woord gaan staan? Wij bidden hartelijk van u, Heere, dat we persoonlijk en gezamenlijk mochten buigen onder het alzo spreekt de Heere ook in deze tijd. En dat u ons zo wilt behoeden voor een scheuring en wilt samenbinden in het ware geloof. Ja, Heere, wat hebben we er wat van gemaakt? Wat is er een verbrokkeling? Wat is het ook een zegen als we over kerkmuren heen elkaar ook mogen herkennen. Want ook elders wordt het woord nog in waarheid gepredikt. En wij bidden van u, Heere, of u wilt samen binden wat samen hoort in de vrezen van uw naam. En ook tot een getuigenis voor de samenleving en tot eer vooral voor uzelf. Heren, we denken ook aan de kerk wereldwijd. Wat een zegen, die kerk wereldwijd, die groeit. Daar mogen we u dankbaar voor zijn. En we dragen ze hartelijk aan u op, Heren. Verdiep het in de persoonlijke omgang met u. Maar bind ook samen in de openbare samenkomsten die elke zondag over heel de wereld gehouden worden. En daar wordt uw woord ook trouw gepreekt. Gedenk ze, Heren. En wij bidden ook vooral voor de kerk in de verdrukking. Mensen die opgesloten zitten omdat ze de naam van de Heere Jezus niet willen verloochenen. Dat is toch een kenmerk van het ware. Zegen ze, Heere. En het wonder dat ze nog voor hun onderdrukkers bidden, dat is toch een bewijs van de echtheid van het geloof. Verbreek de werken van de duivel, Heere. En laten wij geen handlangers van hem mogen zijn, maar wilt u ons gebruiken voor de voortgang van uw koninkrijk op de plek waar u ons roept. En we bidden ook voor het Joodse volk. Zegen ze, Heere. En ook in de moeilijke omstandigheden van de oorlog, in het Midden-Oosten. Geef wijsheid in de overleggingen. En kon het zijn dat de wapens mochten stoppen en dat er echt vrede komt, maar niet alleen zonder wapens en wapengekletter, maar vrede door het bloed des kruises, Heere. Wat zou dat een zegen zijn? Leer dat het Joodse volk ook, dat het offer van de Heere Jezus volmaakt volbracht is aan het kruis. Dat bidden we hun zo hartelijk toe. En we denken ook aan Messias belijdende Joden. Wees ze nabij, Heere. Ze hebben het niet gemakkelijk in de omgeving waarin ze leven, want ze mogen niet openlijk evangeliseren. Dat geldt ook voor Christen-Arabieren. Maar wat een zegen dat er ook onder die volksstammen toch kinderen van God zijn. En geef ze wijsheid en genade om in hun levensloop en in hun gedrag iets te mogen doorgeven van hoe goed het is om u te kennen en u te dienen en u te volgen als de getrouwe zielenherder en als de overste leidsman en voleinder van het geloof. We bidden voor de wereld in nood. Wat een oorlogen, wat een rampen, wat een branden, wat een verdriet, wat een bommen die mensen doodmaken. O God, wilt u kon het zijn nog een uitweg wijzen, ook in de onderhandelingen, dat dat mag stoppen. Want zo bouwen we geen goede samenleving op. Heere, breng wrekers van onrecht op de knieën, opdat ze met gevouwen handen en een gehoorzaam hart zouden opmerken wat u te zeggen heeft. We bidden voor die mensen in oorlogsgebieden, Oekraïne en op het Afrikaanse continent, en voor de mensen met de rampen van de aardbeving en branden. Heere, dat ze toch ook hun nood bij u de Heere mochten brengen en ook bij u zouden laten als ze amen zeggen op het gebed. En kon het zijn, Heere, zoudt ge nog wonderlijk willen voorzien in vrede, in vernieuwing, in verbroedering, in verzoening, in vertroosting, waar zoveel trauma is, ook in de Gaza-strook en in gebieden van Soedan, waar oorlog en honger en verderf heerst. Gedenk ons, Heere, wat hebben we er toch het van gemaakt na het verloren paradijs. Wat een wonder dat u de Heere Jezus toch aangeboden hebt en nog steeds aanprijst en aanwijst. En dat er voor alle die door het geloof en de Heilige Geest de toevlucht nemen tot hem, ook plaats is en ruimte om zalig te worden, om een nieuw mens te worden. Wij bidden ook voor de familie die van de week aan het graf stond met een broeder, om die te begraven. We kennen elkaar niet, maar u weet wie we bedoelen, Heere. Zegent u zijn zussen en zijn kinderen. En als ze onbekeerd zijn, wil dan kloppen aan de harten. En als ze u mogen kennen, wil dan verdiepen, ook door het verdriet van het gemis van een geliefde heen. En voor ons als levenden, dat we weten dat onze reispas ook voor de laatste grens getekend is met het voldaan van de Heere Jezus Christus. Wat zou dat groot zijn, Heere? Laat het daar in de prediking ook vanmiddag weer over mogen gaan. Wilt u ondersteuning geven aan de dominee, aan de organist, aan de koster, aan de mensen van de techniek, aan de oppas in de zaal en aan de kinderen in de kerk en de ouderen hier in de kerk en ook thuis. Heere, u bent goed en groot en u verdient onze lof en dankzegging. Geef ons uw zegen, persoonlijk en samen. En leg uw woord voor ons open en ons hart onder uw woord. En door dat tere werk van de Heilige Geest wilt u een bijzondere ontmoeting tot stand brengen in elke leeftijdsfase. Dat vragen we u ook vanmiddag, Heere. Hoor ons, niet in en om onszelf, want dan kan het nooit. Maar hoor en verhoor ons en aanvaard onze dank in en om hem die het al volbracht heeft en die ook voor ons bidt uit genade om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen we uit Psalm 42, de versen 1, 3 en 5. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daar zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Psalm 42, vers 1, 3 en 5. oude kerst, midden in de zomer. En daarom verzoek ik u te zingen na het amen van de prediking uit de lofzang van Maria, vers 1 en 3. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heere, mijn zaligmaker noemen. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Vers 1 en 3 uit de lofzang van Maria na het amen van de preek. En ik wil graag met u lezen uit de catechismus, zondag 14. Zondag 14 uit de catechismus. Wat is dat gezegd? Die ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft. Opdat hij ook het ware zaad van David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt ge door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus, dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, ja, kerstfeest in juli. Ja, vindt u dat eigenlijk een beetje vreemd, hè? Wij vieren kerstfeest in december, op het kortste van de dagen. Dat heeft een keizer uit het Romeinse Rijk zo beslist op een bepaald moment, om de heidense glans ervan af te halen en de geboorte van de Heer Jezus centraal te mogen stellen bij het opgaan van de zon, niet alleen maar in de natuur, maar ook van de zon der gerechtigheid, de Heer Jezus Christus zelf. We weten ook niet zeker of de Heer Jezus echt op 25 december... zoveel duizenden jaren geleden geboren is. Het zou heel best kunnen zijn dat dat ook in juli geweest is. Maar dat terzijde. Weet u wat wel belangrijk is? Je hebt, als je kerst viert en eind december, vaak zoveel romantiek eromheen, en dat mag natuurlijk best gezelligheid zijn, maar zoveel romantiek die ook niks te maken heeft met de komst van de Heiland in ons vlees. Dus als je dan in juli kerstfeest houdt, valt misschien die romantiek eromheen weg en blijft de kern van de zaak over. Dat de Heer Jezus geboren is in de gelijkheid aan ons vlees, mannen, broeders, uitgenomen de zonde. En dat hij een naam draagt die een roepnaam is, Jezus, de zaligmaker. En dat je die naam ook mag leren roepen. Het is heel bijzonder dat niet Maria die naam geeft, maar dat als het kindje geboren is, en Jozef noemde hem Jezus. En daarom schrijf ik boven de catechismespreek van vanmiddag: Jozefs dienst bij Jezus komst. Jozefs dienst bij Jezus komst. Drie aandachtspunten. We letten eerst op wat God de Vader doet. We letten dan op wat God de Zoon doet. En we letten tenslotte op wat God de Heilige Geest doet. Ik herhaal: Jozefs dienst bij Jezus komst. Ten eerste wat God de Vader doet, ten tweede wat God de Zoon doet, en ten derde wat God de Heilige Geest doet. Als kind vond ik deze geschiedenis altijd heel aangrijpend. Ja, want ik vond het zo gemeen, neemt u me niet kwalijk dat ik dat zo zeg, dat Jozef, toen hij merkte dat Maria zijn aanstaande vrouw in verwachting was, dat hij haar stiekempjes wilde verlaten. Dat vond ik als kind toch eigenlijk zo gemeen, hè? Totdat ik ontdekte dat het niet gemeen was, maar toch liefdevol. Want als een vrouw in verwachting was zonder getrouwd te zijn, dan kon er zelfs de doodstraf op staan. Dan moest ze dus openlijk aangeklaagd worden. Dat waren de wetten van Mozes. En Jozef heeft daar zijn geliefde vrouw niet voor over. En daarom is hij van plan haar heimelijk te verlaten. Dan komt ze er met de praatjes in Nazareth van af, maar mag ze het leven wel behouden. Ze waren nog maar verloofd, maar dat was een heel sterke band in die tijd. Dan was je eigenlijk al getrouwd, maar je had geen geslachtsgemeenschap. Dat was voor het huwelijk bewaard. Ja, en dan hoort Jozef opeens wat de mensen zeggen. Heb je dat gehoord? Maria is in verwachting. Het is toch wat, hè? Ze zijn niet eens getrouwd en nu is ze al in verwachting. En zo ging dat praatje in de roddelstad Nazareth rond. En Jozef is de vader niet, ja. Jozef terzijde geschoven. Ja, en dan komt die prachtige droom, hè, die openbaring van God de Vader aan Jozef. Jozef, staat er zo mooi, hè. Jozef, terwijl hij deze dingen overwoog om zijn verloofde te verlaten, ziet de engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria uw vrouw bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren. Prachtig, hè, dat God zelf ervoor zorgt dat Jozef Maria niet verlaat en dat ze straks ook als man en vrouw bij elkaar komen. Omdat God plaats gaat maken voor zijn eigen zoon. En dan staat er zo heel mooi in het antwoord van de catechismus. Wat is dat gezegd? Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Dat de eeuwige zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van Maria heeft aangenomen. Wat bijzonder, gemeente, dat toen God dacht, wie zal borg worden voor een schuldig volk sinds het verloren paradijs, hè? Dat toen de Heere Jezus heeft aangeboden in de stilte van de eeuwigheid: Vader, stuurt u mij maar. Want er staat in het antwoord dat hij al de eeuwige Zoon van God was. En hij was dat dus al, hè, jongens en meisjes. De Heere Jezus was, voordat die mens werd in Bethlehem stal, ook al in de hemel aanwezig. Vader, Zoon en Heilige Geest, de drie enige God. En dat toen Jezus gezegd heeft: Vader, stuurt u mij maar. En als je dat dan bij Paulus leest, die was er zelf ook van onder de indruk, gemeente. In Filippenzen 2, hè, dat nou de Heere Jezus het vlees en bloed uit de maagd Maria heeft aangenomen, dat hij de mensen gelijk geworden is in de gestalte van een dienstknecht. Een slaaf, staat er in het Grieks. Dus om te dienen, hè. En hij is de mensen in alles gelijk geworden en gehoorzaam aan de stem van God. En hij heeft zich dus vernederd. Hij heeft de heerlijkheid in de hemel waar hij recht op had verlaten. Wat zal dat voor de Heere Jezus wat geweest zijn, jongens? Dan kwam hij dus als een babytje in de moederschoot van Maria terecht door het werk van de Heilige Geest. En de Vader heeft dat zo uitgedacht om ons zalig te kunnen maken, hè? Bijzonder, hè? Wat een God, hè? Ik heb het vanmorgen ook gezegd, dat vind je in geen enkele andere godsdienst, dat God zelf naar je toe komt. In andere zogenaamde godsdiensten moet je proberen op te klimmen naar het Walhalla, of hoe dat dan ook heet, maar je komt er nooit, want je kunt dat niet meer, hè? Maar deze God en Vader, die is zo bewogen met een verloren geslacht, dat hij zijn eigen zoon stuurt, hè? God de Vader. Jozef, ja, Jozef, jij bent als vader aan de kant geschoven. Maar dat heeft hij later ook beleefd, dat het helemaal niet belangrijk was dat hij aan de kant geschoven was, want hij wordt zometeen ook ingeschakeld. Maar dat God de Vader in de hemel nou zo uitdenkt om u en mij en jou te redden, mensen, terwijl wij de Heere de laan hebben uitgestuurd. Hè? En dat God zegt, ik heb je niet over voor de Satan en voor de hel en voor het verderf, maar ik wil je maken tot mijn kind. En dan zegt hij dit, ik stuur mijn zoon in de gestalte van een dienstknecht, gehoorzaam aan God de Vader, vlees en bloed heeft aangenomen uit de maagd Maria. En zonder zonde, hè? Wordt gedacht in het Oude Testament dat de erfzonde wordt doorgegeven door de vader in de ontvangenis van een kindje in de moederschoot. Maar dat is bij de Heer Jezus dus niet zo, hè? Want Jozef, de zondige Jozef, is niet de vader, maar de Heilige Geest, die zegt God de Vader, die zal die vrucht, die zal dat kindje, die zal de Zoon van God weven in de baarmoeder van Maria. Zonder zonde, de erfzonde, wordt afgesloten. Die Heer Jezus is helemaal volmaakt. Mag ik hem u zo voorstellen, gemeente? Mag ik hem u zo voorstellen? Ontvangen van de Heilige Geest, de eeuwige Zoon van God, die waarachtig God en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur heeft aangenomen uit het vlees en bloed van de maagd Maria. Prachtig, hè? Wat een heiland, hè? O gemeente, we kunnen er maar wat van stamelen als we proberen voor te stellen wat voor vernedering dat al voor de Heere Jezus is geweest. Dat hij 9 maanden onder het hart van Maria als een babytje geleefd heeft. Hè? Terwijl hij thuis was in de hemel. En dat hij dat niet schade heeft geacht, maar ingeleverd heeft om in het ondermaanse, waar wij zulke nare dingen van hebben gemaakt, één te worden met zijn volk, één te worden met Gods kinderen, zalig gemeente, dat God zo de schepper is en dat Maria en ook Jozef ingewonnen wordt om mee te doen aan de komst van de heiland, want dat staat er ook zo heel mooi. En staat er van, en toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich, en hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. Prachtig, hè? Eigenlijk brengt de Heere Jezus in de moederschoot van Maria deze jonge man en deze jonge vrouw, Maria was misschien nog maar net 20 jaar, bij elkaar in een gelukkig, in een gezegend huwelijk. Prachtige gedachte, gemeente. Ja, God de Vader, die zorgt ervoor dat de Heer Jezus in een gezin geboren wordt. Dat is het eerste. Jozefs dienst bij Jezus' komst. Hij neemt Maria tot zijn vrouw. En ze trouwen en ze leven als man en vrouw in een geestelijke eenheid. Prachtige gemeente, zo heeft God het huwelijk bedoeld. En dan mag de Heere Jezus dus in een gezin geboren worden waar de Heere gevreesd wordt. Zalig als u zelf getrouwd mag zijn en kinderen mag hebben of kleinkinderen. Wat een zegen als je zo mag terugkijken, geliefde gemeente, op de opvoeding. Natuurlijk zijn er ook fouten en eenzijdigheden geweest. Maar als de kinderen dan in het spoor van de Heere willen gaan, wat mag je dan dankbaar zijn dat hij zijn werk voortzet en dat om Christus wil, vanwege de ontferming van de Vader en vanwege de komst van de Zoon. Dat is het tweede punt in de preekgemeente. Jozefs dienst bij Jezus' komst en dan de Zoon, God de Zoon, ja. Wat ik ook altijd heel bijzonder vind, het accent ligt bij de Heer Jezus op het kruiswerk, de laatste 3 jaar van zijn leven, zijn omwandeling op aarde. En dat is ook heel bijzonder. Maar de vernedering die begint al, heb ik al gezegd, het eerste punt, in de moederschoot van Maria. Maar ook het verlosserschap, het middelaarschap, dat begint al zodra de heiland ontvangen is door de Heilige Geest in de moederschoot van Maria. Bijzonder, gemeente. Weet u waarom dat ook zo bijzonder is? Misschien zijn er onder u ook die een stilgeboorte hebben meegemaakt. Of die een kindje jong hebben moeten verliezen. Dat is aangrijpend, nietwaar? Dat is aangrijpend. Maar als je nou gelovig op God de Vader mag zien om Christus wil, hè, dan wil de Heilige Geest het ook zo in je hart leggen voor God vrezende ouders, dat u niet mag twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van jong gestorven kinderen. De Dordtse leerregels zeggen daar heel mooie dingen over vanuit Gods woord. Want ze vallen u uit handen en dat is traumatisch, maar ze vallen God niet uit handen. En dat kan nu doordat de Heere Jezus ook al in de moederschoot van Maria, ontvangen door de Heilige Geest, verlosser was. Dus ook die eerste 9 maanden. Maar ook toen hij geboren was als peuter en kleuter, heeft het hele ontwikkeling van de leeftijd doorgemaakt. Toen was hij ook al zaligmaker. Hij heeft waarschijnlijk gespeeld in de timmanswerkplaats van Jozef. Hè? In de Deutero-evangelie staan ook verhalen van de Heere Jezus, jongens en meisjes, dat hij bijvoorbeeld bij de rivier zat en duiven van klei maakte. En dan klapte Jezus in zijn handen als jongen van 1 jaar of 12 en dan vlogen die duiven zo weg. Maar dat geloven wij niet. Dat staat in de Bijbelboeken die niet bij de Bijbel horen. Dus dat zijn mooie verhalen, maar die voegen niks toe aan het verlosserschap van de Heere Jezus. Maar dat hij dus gelijk geworden is aan ons, hè, mannen. En dat hij heel die leeftijd, onze leeftijdsontwikkeling heeft doorgemaakt als ons. Dat is zo bijzonder. Als er pubers zijn of als u pubers kent in uw gezins- en familieleven, dan kunnen die pubers wel eens op een bepaalde leeftijd tegen de waarheden aan proberen te schoppen. Hè. Niet dat ze er altijd dat ze ze kwijt willen, maar houden ze het. Maar pubers onder ons, hè, of als u meeluistert of als u voor uw pubers luistert, de Heere Jezus is ook in de puberleeftijd geweest. En hij heeft niet gezondigd, zoals pubers een boekje te buiten kunnen gaan. En daarom kan een jongen van 15, 16, 17, een meisje van 18, 19, 20 ook altijd bij deze Christus uitkomen om te zeggen: Heere, ontfermt u zich over mij, over mijn persoonlijk leven, over mijn leven waar verslaving in is misschien, of waar een handicap in is. De Heere Jezus was volmaakt in het leven. En dat niet voor zichzelf, maar dat voor alle die op hem vertrouwen. En daar moet u er ook op letten. Jozef, er wordt in het stukje in Matthäus 1 gezegd dat hij de zoon van David, hè, heel belangrijk. Hij wordt wel aan de kant gezet als biologische vader, maar hij wordt niet aan de kant gezet als afstammeling van koning David. Heel belangrijk, hè. En daarom, als de heiland in elke leeftijdsfase verlosser is, dan wil hij ook zijn koningschap over je leven laten merken, laten gelden. Hij heeft recht op je leven, want we zijn scheppingen van God. En al zijn we gevallen, de Heere heeft recht op ons leven. Mag u het toelaten? Mag u het kennen? Weet je het voor je kinderen, als die er zijn, of kleinkinderen? Mag je het zien, ook in de lijn van de geslachten, dat de Heere... toch beslag op je leven legt. Dan is Jozef toch ingeschakeld, hè? Want hij heeft de Heer Jezus opgevoed. En ze hebben later nog meer kinderen gekregen, hè? Jozef en Maria, naar de Heer Jezus. U kunt dat lezen in Matthäus 13. Daar worden de namen zelfs genoemd. Dus de Heere Jezus die groeit op in een gezin. Prachtig, hè? Wat is dat mooi. Het gezin als hoeksteen van de samenleving, zeggen we tegenwoordig. En een gezin als hoeksteen ook van de gemeente des Heren. Zalig gemeente, als dat nog mag functioneren onder ons. Hè? Die oude catechismus. Ja, dat is geen dogmatiek. Droge dogma, koude dogma. Nee, dat is een geloofsbelijdenis. Dat is een geloofsbelijdenis. En als je nou ziet het werk van God de Zoon, de Heere Jezus Christus, dat hij zo van zo hoog neerkomt naar zo laag, dat waar je dan ook bent en hoe ver je ook van hem af bent, dat hij als koning en verlosser toch beslag wil leggen op je leven. Als man, als vrouw, als ongehuwde, als je een handicap hebt of een doorn in je vlees. Hij kan van binnenuit zo aanvoelen wat er aan de hand is. Want de staat van die heiland, hij is verzocht geweest, net als wij allemaal, zonder te zondigen. En daarom kan hij van binnenuit alle dingen aanvoelen die Gods volk en kinderen meemaken. Met Jozef en Maria heeft hij dat ook gedaan, hè? In hun concrete situatie. Het huwelijk is gered geworden en het gezin gebouwd. Maar 2000 jaar later wil de Heere dat nog met ons doen. Jozef ingeschakeld. Hij gaat Jezus voor in de vrezen van zijn vader. En daar zal Jozef en daar zal Maria ook best fouten in gemaakt hebben. Denk er bijvoorbeeld aan als ze naar de tempel gaan als Jezus 12 jaar is. En dan raken ze hem kwijt. En dan als ze hem dan na 3 dagen zien en vinden, dan zeggen, je hebt ons zo bezorgd gemaakt, waar zat je toch? En dan zegt de heiland, wist ge niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Hè? Dus Jezus heeft zijn aardse vader en moeder voluit gerespecteerd. Maar hij weet heel goed dat het gaat om de dingen van zijn vader. Ik zal al uw welbehagen doen, mijn vader in de hemel. En dat moesten Jozef en Maria leren, gemeente. Ja, en ik denk dat ze het ook hebben geleerd. Ja, bijzonder, hè? Dat de Heer Jezus dus geen geleerde is op een ivoren toren hoog boven ons. Maar dat de Heer Jezus van binnenuit mee kan leven met alles wat ons overkomt. Zoals de belijdenis ook zo prachtig zegt. Door de werking van de Heilige Geest heeft hij vlees en bloed uit de maagd Maria aangenomen. Opdat ook hij zelf het ware zaad van David zij. Zijn broeders in alles gelijk geworden behalve de zonde. Bijzonder gemeente, wat een heiland, hè? Die komt zo dichtbij, die kent je van binnenuit. Dus ook onze afmakingen, ook onze tekorten, onze moedwillige zonden. Maar dan zegt hij niet uit mijn ogen, nee. Maar dan komt hij zo dichtbij om je open te leggen voor God de Vader. En als hij je openlegt voor God de Vader, ja, dan komt alles eruit. Ook de goede dingen, hè? Ook de goede dingen. Maar ook de kwade dingen. Met de bedoeling, hè, dat hij dat nou vergeeft, verzoent. Daarover zo het tweede antwoord. En je genade geeft om de stem van de goede herder te herkennen en te volgen en te gehoorzamen en te doen wat de Heere je zegt, gemeente. Bijzonder. Zo is de heiland zaligmaker geworden. Zijn broederen in alles gelijk. Behalve de zonde. Mag u hem zo kennen. Mag je hem zo dienen. Mag je zo ook de heiland volgen in heel je leven. Zalig als je daar amen op mag zeggen, gemeente. We hebben zo mooi gezongen zojuist uit Psalm 42. Hè? Nou, dat maakt elk kind van God door. En Jezus heeft dat nog veel dieper doorgemaakt aan het kruis in de godsverlating. Maar als je die heiland tot leidsman en heren hebt in je persoonlijke leven, dan is ook vers 5, hè, uit je hart gezongen. De Heere zal verandering geven. Hoop op God, want Hij zal uw leven vernieuwen. En ik zal Hem nog loven om de menigvuldige verlossingen van mijn aangezicht. En ook heel concreet nog in dit tweede punt, gemeente. Wat hebben we ook als samenleving die Heere Jezus als koning nodig? En veel mensen geloven daar geen snuis meer van. We wijzen maar niet naar hen. We steken de hand maar in eigen boezem. En je ziet ook, als men Jezus niet meer als koning erkent, dat de samenleving er niet beter op wordt. Hoeveel gezinnen worden geruïneerd. Dan zijn er gelukkig ook heel fijne gezinnen. Daar mogen we ook heel dankbaar voor zijn. Hoeveel jeugd heeft een trauma of zulke grote druk waar niemand zich over ontfermt. Ach, gemeente, wat hebben we toch nodig, ook als land en volk en vorstenhuis en ook als kerken, dat deze mens geworden Zoon van God, de Heere Jezus, onze koning en Heere en Verlosser is, aan wiens voeten we mogen komen zitten, wiens woorden we mogen indrinken. En dan geeft Hij heel praktische adviezen in de situatie waarin u bent. Want Hij is echt mens geworden en gebleven, ook na zijn opstanding en hemelvaart. Maar Hij is ook echt God gebleven, ook toen Hij zo diep door zijn Vader verlaten werd om de schuld en de zonde van Gods volk met zijn volbrachte werk te verzoenen. Jozefs dienst bij Jezus' komst. God de Vader stuurt zijn Zoon. God de Zoon, die is een en al bereidheid om te komen. En dan ben ik bij het derde punt, gemeente. God de Heilige Geest, ja. Wat voor nut, wat voor troost verkrijgt ge nu door deze heilige ontvangenis en geboorte van Christus, dat Hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Ik moest bij de voorbereiding van de preek ook denken aan Psalm 51. Als David de profeet heeft horen preken en hem horen aanwijzen, dan leert de Heilige Geest hem: het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren, en daarom het voorwerp terecht van uw goddelijke toren. Ja, aangrijpend, hè? Ja, maar nu Davids grote zoon en koning, de Heere Jezus Christus, die door de Heilige Geest die psalm heeft ingegeven, 51, heeft hem ook laten dichten, psalm 32. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg, hè? Ja, de Heer Jezus was nog niet geboren. Maar het is wel om Jezus wil dat dat er ook mag staan. In psalm 32, hè. Ja, gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Ge omringt mij, daar ga mij in ruimte stelt. Met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Prachtig, hè. Nou, dat mag Jozef ook overkomen. Want er staat er nou zo heel mooi, hè. Ik lees nog even, ook als die engel tegen haar zegt. Jozef, zoon van David, is niet bevreesd, Maria, uw vrouw, bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En Jozef gaf hem de naam Jezus. Jozefs dienst bij Jezus komst. Uitgeschakeld vanwege het doorgeven van de erfzonde. Jezus had geen zonde. Maar ingeschakeld, als hij de naam mag geven, dat zegt de engel uitdrukkelijk tegen hem. Hè? En Jozef gaf hem de naam Jezus. En weet u wat nou zo mooi is? Jezus was in die tijd een veel voorkomende naam. Stel je nou voor dat er iets was geweest van Oranje Nassau of van Vollenhoven of welke adellijke achternamen er zijn. Dan zouden wij zeggen, ja, dan kan het niet voor mij, want ik ben maar een heel gewoon mens. Maar Jezus is een gewone roepnaam. Maar voor deze heiland een heel bijzondere naam. Want nou mag je roepen Jezus. Mag u het kennen? En dan als een gebed om ontferming. Een roepnaam. Hè? Joden spreken de naam van God niet uit. Ze denken dat dat niet mag. De naam van Jezus kennen ze dan helemaal niet als ze echt Joods zijn. Jammer, hè? Want een roepnaam is om aan te roepen. En daarom vind ik het zo mooi, hè, dat en Jozef gaf hem de naam Jezus, zaligmaker. En tegen Maria was gezegd, hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Mag dat om Jezus wil van u, van jou, van mij gelden? Ja, maar dan moet je toch zeker bij het volk van de Heere horen. Wil je vergeving van zonde hebben? Ja, weet u, wanneer je nou bij dat volk van God gaat horen, als je die naam leert aanroepen, leert inroepen, zoals Jozefs dienst bij Jezus komst was. Jezus, zaligmaker, gehoorzaam aan God, geeft hij zijn zoon, zijn eerstgeborene zoon, de eerstgeboren zoon van God, de naam. En wonderlijk, hè? Dan moeten ze vluchten, de volkstelling, Lucas 2. En dan komen ze in Bethlehem terecht. En daar worden ze ingeschreven in de burgerlijke stand van de stad van koning David. En dan zal Jozef, als Jezus geboren is, hem aangeven in die burgerlijke stand. Jezus uit het geslacht van koning David, zaligmaker. Bijzonder, hè? Zo zorgt God in de hemel met die volkstelling die alleen maar ging de keizer in Rome om veel geld, dat alles vervuld wordt zoals het al in Micha voorzegd was. Gij Bethlehem Efrata, je bent de kleinste onder de stammen, maar je zult het wonder meemaken van de geboorte van de heiland, Jezus zaligmaker. En hoe mag u door de Heilige Geest die naam leren aanroepen, leren inroepen. Prachtig, hè? Heere Jezus, ontfermt u zich over mij. Heere Jezus, u kent mij. En weet u, dat is in de binnenkamer een heel persoonlijke ontmoeting met de heiland. Je kan gelukkig getrouwd zijn en helemaal open voor elkaar zijn. Dat is heel belangrijk, ook in een christelijk huwelijk. Maar in de binnenkamer kun je ook heel persoonlijk met de Heere spreken. En je vreugden en dankzegging bij hem brengen. Maar ook je noden en je moeiten bij hem bekendmaken. Wat een heiland, hè? Hoog boven ons, want hij is koning en hij is in de troon, daar eindig ik straks mee. Maar de deur is opengelaten en door de Heilige Geest, God de Heilige Geest, is er heel teer en nauw contact. en nabij contact. Mag u het kennen? Je kunt met die Here wandelen door de Heilige Geest. Bijzonder, hè? Ook in onze God vergeten tijden, in volk en samenleving, gemeente, kun je toch als kind van de Here met Hem wandelen. Bijzonder, hè? En in dat woord wandelen, Bijbels woord, zit iets van verwondering, ook van genieten, van overgave, van schoonheid, van hoe is het mogelijk, Here, dat U hoog boven ons op de troon van de overwinning, naar uw diepe weg, dat U zo dichtbij komt, dat U mij als het ware meeneemt achter U aan. Mag U zo, mijn broeder en zuster, gehuwd of niet gehuwd, of niet meer gehuwd, mag U zo, jongeren, met de Here leven, zo nabij, zo menselijk, zo goddelijk, ja, zeker, ook zo goddelijk, hè, bijzonder. En weet u wat ook zo rijk is? Als de Here Jezus aan het kruis hangt en gaat sterven, dan staat zijn moeder Maria ook bij het kruis. Vader Jozef is waarschijnlijk al gestorven als het zover met de heiland komt. En dan dat mooie van dat de Here Jezus dan tegen Maria zegt, vrouw. Hij zegt geen moeder, maar hij zegt, vrouw, zie uw zoon. Dan wijst hij op Johannes. Dat is niet lelijk bedoeld, maar Maria moet leren dat Jezus ook haar zaligmaker is. Daarom zingen we dat zometeen ook. Hè? En dan zegt de Here Jezus tegen Johannes, zoon, zie, dat is uw moeder. En dan bedoelt hij Maria, de weduwe al. En dan staat er zo mooi dat Johannes van dat moment af Maria in zijn eigen huis opnam. Ja, bijzonder, gemeente, dat dus ook het weduwschap van Maria door de Here Jezus voor haar oude dag voorzien wordt met een dak boven haar hoofd, een veilig huis. En vooral Johannes, de discipel met wie hij een bijzondere band had, die haar verder mag leiden, ook na het sterven van Jezus en de opstanding en de hemelvaart. Want de Here is niet doodgebleven, maar Hij leeft. Bijzonder, gemeente. En in die tussentijd, en nu nog door de Heilige Geest, Jozefs dienst bij Jezus' komst. Hè? Ik lees nog een keer dat tweede antwoord. Wat nuttigheid verkrijgt u nou door deze heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat Hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde, ook mijn zondige aard, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. De Heilige Geest leert je die naam van de Here Jezus met eerbied noemen. Jezus, zalig maken. En Hij trekt ook naar boven. Want Christus is niet meer op de aarde, maar Hij is met een echt lichaam in de troon gekomen. Ik heb er vanmorgen meer over gezegd. Op de ereplek, die ook voor ons bidt. En dat trekt de Heilige Geest je naar boven. Hè? Dat mag je in de binnenkamer van de Here ontvangen. En dat kun je ook in een huwelijk of in de gemeenschap der heiligen in de kerk bijzonder over spreken, gemeente. En dan zegt Paulus, indien ge dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is aan de rechterhand van zijn Vader, en zoek niet de dingen die beneden zijn. Ja, dat hebben we altijd weer nodig, gemeente, maar het kan ook altijd, want de Heiland, die houdt getrouw zijn woord. En Hij is de overste leidsman en voleinder van het geloof voor alle die achter Hem aan mogen komen. Mag u Mag jij dat kennen? Mag jij je voetstappen zetten in het spoor van de goede herder, achter de Heere aan? O gemeente, dan ligt het leven verzoend voor Gods aangezicht. En dan ligt het leven open naar de toekomst. En we hopen dat we nog mogen leven en gezond mogen zijn. Maar als we afgelost worden en we kennen die herder als overste leidsman en voleinder van het geloof, dan mag je ervan op aan kunnen dat je thuis komt met een hoofdletter. Of als de Heere Jezus terugkomt en alles nieuw maakt, dan zullen ook de doden opstaan. En alle die in de Heere gestorven zijn, zullen de nieuwe bevolking zijn van de nieuwe aarde en onder de nieuwe hemel. Bijzonder zal dat zijn, dat dat de erfenis is die Christus verdiend heeft en die de Heilige Geest in je hart uitdeelt en toepast. Zo sterk dat je het mag weten en dat je uit de verwondering mag leven en uit de dankbaarheid voor God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En die dankgemeente, die is hier vaak nog beneden de maat. We blijven ook gebrekkige mensen, ook na ontvangen genade. Maar als we eenmaal aan zullen komen in het licht bij de troon, ja, dan mag die Johannes die zich over moeder Maria ontfermd had, dan mag die een blikje in de hemel werpen in de openbaring. En dan ziet hij het lam staande als geslacht. Staande als geslacht. Dat geslacht betekent dat de wonden van Golgotha, die zijn nog zichtbaar. Maar het is volbracht. Want hij staat er als een koning in de troon van koning David. En dat is het, hè. En dat heeft hij niet voor zichzelf gedaan. Maar dat heeft hij nou voor alle gedaan die zijn verschijning hebben liefgekregen en die hem gehoorzaam in geloof en overgave mogen volgen. En ik hoop, geliefde gemeente, dat u daar ook persoonlijk deel aan mag hebben, om zo de toekomst ook met onbegrepen vragen nog in te gaan, maar met een duidelijke genade leiding door deze Heere. En als we dan aankomen in de troon bij het licht, dan mag Johannes zien dat de boekrol in de doorboorde hand van de Heere Jezus is. Dat wil zeggen, hij blijft het leven leiden. Ook als je het niet begrijpt, vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. En weet u, dan zingen de geheiligden daar voor de troon. U kunt het lezen in Openbaring 5, dat prachtige lied. Halleluja, lof zij het lam, dat onze zonden op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is, maar hij leeft, en die het volk dat hij ontzondigd heeft, tot in eeuwigheid beveiligt. Zalig gemeente, als je zo geborgen mag zijn in de naam de Heere Jezus, in het werk van de Heere Jezus, door het toepassende werk van de Heilige Geest, dan gaat het goed, dan komt het goed, dan krijgt de Heere de eer en je zult de eeuwigheid nodig hebben om God er volmaakt voor te kunnen danken. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezaam zijn heil, zijn toekomst glorierijk verwachten. Amen. Ja, ik kreeg van de ouderling te horen dat er 130 staat als slotzang. Maar ik had opgegeven 150 vers 1. Ik zeg het maar voor het dankgebed dat de organist ook 150 vers 1 zal spelen zometeen. Mag ik u voorgaan in dankgebed? Lieve Heere, wij danken u hartelijk voor de openbaring van uw woord, van uw hart, van het vlees, het zuivere lichaam van de Heere Jezus. Het moet een mooie man, een mooi mens geweest zijn, zoals u een mens bedoeld had. En dat om onze zaligmaker te zijn. Heere, wat een wonder van genade. Dat krijgen we nooit klein. Daar zullen we eeuwig voor mogen en moeten danken. En daar is de eeuwigheid voor en de nieuwe aarde als u terugkomt. Wat een zegen, Heere, dat de catechismus, de geloofsbelijdenis zo kort en kernachtig die diepe waarheid verwoordt. Als een soort loflied in verwondering. Mijn zondige aard bedekt, mijn zonde vergeeft, zodat God om Christus wil geen zonde meer in zijn Jacob ziet en geen overtreding meer in zijn Israël. Heere, wat een wonder van genade. Wil het uitwerken in de harten van allen die het gehoord hebben door uw lieve geest. En ook bij de jeugd en bij de kinderen. Wat een zegen dat de kinderen ook in de kerk mogen zijn. Zegen ook de mensen die thuis hebben geluisterd. We kennen elkaar niet persoonlijk, maar u kent ons allen. En wilt u geven, Heere, dat in de persoonlijke omstandigheden u indaalt. En elke keer als we met eerbied die naam mogen noemen, Jezus zaligmaker. Hij zal zijn volk zaligmaken van al hun zonden. Dat we ook op u aankunnen dat u dat doet. Dan worden we dieper en meer aan u verbonden. Wij danken u hartelijk, Heere, voor de ontmoeting hier in de kerk van Zeist vandaag. En ook weer voor het orgelspel. Het was fijn, ook vanmiddag weer een psalmgezang. We hoorden niet alleen de stemmen, maar ook de harten. En dat gaat ook tot uw eer en uw lof, Heere. En de inzet van de koster en de techniek en de ondersteuning van de kerkenraad. Hartelijk dank. Wilt u onze tekorten vergeven en het zegenen, het goede van u, ook tot bouw van de gemeente hier, tot samenbinding. De toekomst ziet er wel wat zorgelijk uit. Naar de mens gesproken, geeft de broeders van de kerkraad wijsheid om de weg te gaan naar 1 oktober toe en ook daarna. En laat er ook veel gebed in de gemeente mogen zijn, dat de zondagse erediensten toch door kunnen gaan, Heere. En u telt niet het aantal kerkmensen, maar u weegt hoe we erin staan. En Heere, wat een wonder is dat. Want waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. We dragen de gemeente hartelijk aan u op, Heere. Ook de vakantiegasten. En zegen ons ook als de vakanties begonnen zijn. En leid ons door uw genadevolle hand als morgen het werk weer mag wachten. En als wij niet meer maatschappelijk ingeschakeld zijn, dat we dan geestelijk ingeschakeld mogen blijven. Biddende handen die het meeste werk verzetten voor kerk en wereld. Heere, ontfermt u zich over de wereld en over de kerk en over onze kerken en over deze gemeente. Wij vragen het aangewezen op uw hulp en ook vertrouwende dat wat u begonnen bent, u dat ook afmaakt, volkomen. Hoor ons in danken en bidden en leid ons door uw genade, om Jezus wil alleen. Amen. Dus ik zei het al, Psalm 150 vers 1... Looft hem naar zo menig blijk van zijn heerlijk koninkrijk voor zijn troon, dat is dus boven en hier beneden op aarde. En de collecte, eerste rondgang bij de uitgang, is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Psalm 150, vers 1. Verhef uw hart tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Zegen.